Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag zullen we luisteren naar de getuigenis van de Salesiaan, de Indische Salesiaan Tom Ugunalil, die enkele weken geleden bij Radio Maria te gast was. Hij was op rondreis in Europa en hij heeft ook wat tijd kunnen maken voor Radio Maria om zijn bijzondere getuigenis met ons te delen. Het is ook een zeer bijzondere getuigenis. Hij heeft namelijk 18 maanden in gevangenschap doorgebracht in Jemen, waar hij missionaris was. Hij was de geestelijk begeleider van de Missionaries of Charity. Maar hij zal dat allemaal vertellen. Het is een vrij lange uitzending, dus we gaan meteen van start. En doorheen de uitzending wordt zijn getuigenis samenvattend vertaald. Dus het is niet altijd een letterlijke vertaling.
Well, first and foremost, I wish to thank God for having heard the prayers of all my brothers and sisters all over the world. And perhaps even to all the listeners of this Radio Maria as well. The Lord has heard the prayers of everyone and has set me free with a sane mind and fine body too and spirit. So in Jesus' name I wish to thank everyone for your prayers.
Dus hij wil eerst en vooral God bedanken om de gebeden te verhoren van zijn broeders en zusters wereldwijd. Hij zegt misschien zelfs luisteraars van Radio Maria. God heeft de gebeden verhoord, waardoor ik ben vrijgekomen uit gevangenschap, zonder dat mijn geest en mijn lichaam hun gezondheid verloren waren.
Well, I'm a Salesian of Don Bosco, from the province of India, Bangalore province of southern India. The mission of Don Bosco is towards the young people, particularly the poor and the abandoned. I have been a telecommunication technician and was teaching young people that trade of electronics, electrical and so on in India. I was born in the state of Kerala in a place by name Ramapuram. I was born in a Catholic family, brought up by good religious setup there in my parish. I had deep desires to be a missionary because I used to hear missionary priests who returned from my own parish, who go to far off places, and when they come for holidays used to speak about the missions, and there was a desire in me to be a missionary and a priest. Well, it materialized later on and I joined the Salesians of Don Bosco.
Ik ben Salesiaan van Don Bosco, van de Bangalore provincie van Zuid-India. De missie van Don Bosco is zich te richten op de jongeren, in het bijzonder de armen en verstotenen. Ik was technieker in telecommunicatie en ik heb jonge mensen daar opleiding gegeven. Ik werd geboren in Kerala, in Ramapuram, in een katholieke familie en heb een degelijke gelovige opvoeding gekregen in mijn parochie. Ik had al lang het verlangen om missionaris te worden. Ik kende een missionarisch priester die in vakantie terugkwam naar onze parochie en dan sprak over het werk in de missies. Van toen af had ik al het verlangen en dat werd later werkelijkheid toen ik Salesiaan van Don Bosco ben geworden.
I worked as a priest for 20 years before I went to Yemen. Mostly, of course, mass and other church-related activities are there, but I was mostly teaching young people, as I mentioned, the different trades of electrical, electronics and all for youth, young people in our technical schools. That was my main work, and because of that work, I was not given permission to go to the missions, even though I requested for it earlier.
Voor ik naar Jemen ging, was ik al 20 jaar priester. In die tijd heb ik vooral jongeren onderwezen in onze technische scholen. Dat was mijn hoofdbezigheid. En daarom had ik geen toestemming gekregen om naar de missie te gaan. Ook al heb ik dat lange tijd gevraagd.
Yemen is one of the Gulf countries. It is an Islamic state. In 1973, the present day Saint Mother Teresa of Kolkata, as she was invited by the northern Yemen's Muslim ruler to start her homes in North Yemen. And she put only one precondition, provided he allowed a priest each to each of her homes to take care of the spiritual needs of her sisters, she would begin. And that was agreed, and then she started the first home in the city of Thais for the leprosy patients. Initial years from 73 till 87, a group of priests, they were called as white fathers from the African region. They were the ones taking care of the spiritual needs of the sisters in Yemen, in the northern Yemen. By 87, they were not able to continue that service for whatever reason they had. Then the request was made to the Salesians of Don Bosco, to our rector major in Rome. And he in turn requested the provincial superior of Salesians of Don Bosco of the province of Bangalore to send priests. And so from 87, priests started going to Yemen to serve the spiritual needs of the sisters, and certainly for the spiritual needs of other Christians who are in that country, not of that nationality, but people who have come to work in that country. And when there was a transfer of two of the priests back to Bangalore in 2010, that's when I got the chance to go to Yemen, along with Father George, M.K. George.
Yemen is een van de golfstaten. In 1973 werd er door een moslimleider van Noord-Jemen gevraagd aan moeder Teresa of ze naar daar wilde komen, om te zorgen voor de zieken en armen. Zij had slechts één voorwaarde, namelijk dat er een priester naar elk huis voor de zusters in Jemen mocht komen om hun geestelijke noden te verzorgen. De eerste jaren deden de witte paters dat. Maar in 1987 konden zij dit niet meer doen en toen werd het aan ons hoofd van de Salesianen van Don Bosco gevraagd en dat werd dan aan de Salesianen in Bangalore gevraagd, om de geestelijke noden van de zusters tegemoet te komen en van andere christenen in Jemen. Niet dat er jemenitische christenen zijn, maar er zijn christenen die uit andere landen zijn gekomen en die daar wonen. In 2010 werden er twee priesters teruggestuurd. En het is op dat moment dat ik samen met vader M.K. George naar Jemen ben gestuurd. Ik vraag vader Tom of hij de situatie van de christenen in Jemen een beetje kan schetsen.
Well, as I said, the Christians are all people, to our knowledge, we're all people who come from other countries, India, Philippines, Bangladesh, Pakistan, or European countries. People who have come to work either in the medical field or industry or in the shipping field and similar kind of services. They were the Christians whom we were serving as priests. Those years there were no problems. Of course, there were no formal churches in North Yemen, but South Yemen was a different country. The Apostolic Vicariate of Southern Arabia, of Arabia, was in Yemen's southern port city of Aden. When it got freedom from the British rule, the following government was a communist regime, and they confiscated all the churches and so on, and ordered all priests and nuns to leave the country. But one priest, a young Capuchin priest of that time, he remained back, hiding himself in the cathedral church. He was caught later, but then because of the request of the embassies of some other nations, he was allowed to continue as the only Catholic priest or only priest in that country, southern Yemen.
Alle christenen zijn toch, voor zover we weten, buitenlanders die in Jemen komen werken. Vanuit India, Europa, Bangladesh of Pakistan, in de medische sector, in de industrie, in de scheepvaart of als ingenieur, verschillende burgerlijke diensten die ze daar vervullen. Het is voor hen dat we er waren als priesters. In het noorden van Jemen waren er geen problemen. Daar waren voorheen ook geen kerken. In Zuid-Jemen was de situatie anders. Het apostolische vicariaat van Arabië bevond zich in de stad Aden in Zuid-Jemen. En toen Zuid-Jemen vrijkwam van de Britse overheersing, kwamen er communisten aan de macht. En alle geestelijke en religieuze moesten vluchten en ze sloten alle kerken. Slechts één jonge kapucijnerpriester is toen gebleven. Hij heeft zichzelf in de kathedraal verstopt. Later werd hij gevangen genomen. Maar door onderhandelingen van verschillende ambassades kon hij uiteindelijk blijven als enige katholieke priester in Zuid-Jemen.
And it was in 1990 when Salesians of Don Bosco were already in the North Yemen. This Father Angelo became old and he needed a replacement. And since the Salesians were there, one more Salesian was asked to take up his place. And that was done and he left to his own home country. Of course, he died last year, January, God rest his soul. In 91, the Northern Yemen military overran the south and then it merged into one. Of course, a lot of killings and all that happened, I think, there. And in this unified Yemen, capital Sana'a, Mother Teresa had four centers, Sana'a the capital, Taiz, which was the first she began, Hodeidah, or a seaport city on the Red Sea coast, and Aden, which was the earlier capital of southern Yemen. So these four places and four Salesian priests were there. And there were four Catholic parishes as well. Parishioners were all people who come from other countries, not of that Yemeni people as such. If there be any, we do not know. There might be anonymous Christians. We do not know. Okay. And South Yemen only there were formal churches. The other places, the services were conducted in a big house, a rented house. But the government knew about it as well as, and it used to be permitted because the government gave the permission to serve the spiritual needs of the sisters. So priests were able to function as priests. Of course, not allowed to preach to the people, local people and all that. Even if you are able to take care of the spiritual needs of those who come from other countries, that itself is a good service, right? And perhaps the life's example of people who have come and the service that they render hopefully touches the hearts of other people. And if God gives them the grace to come to the Christ, the true God, well, may that happen.
In 1990, toen de Salesianen al in Noord-Jemen waren, was deze priester Angelo oud geworden en was het tijd om terug naar zijn vaderland te gaan. En toen werd er ook gevraagd of een Salesiaan hem wilde vervangen. Vader Angelo keerde terug naar huis. Hij is vorig jaar ook overleden. In 1991 nam Noord-Jemen het zuiden in en werd het één land, op zeer bloederige wijze. In dit eengemaakte Jemen hadden de zusters van moeder Teresa vier huizen. Eén in de hoofdstad Sana'a, één in Taiz, één in Hodeidah, een zeestad aan de Rode Zee, en één in Ada, de hoofdstad van het voormalige Zuid-Jemen. In alle vier de huizen was er een priester aanwezig en was er ook een parochie. Priesters konden in die huizen hun herderlijke taken uitoefenen. Ze mochten dat natuurlijk niet doen tegenover de lokale mensen. Misschien kon ook gewoon dat voorbeeld de mensen tot God brengen.
But later, by 2011, there was the Arab Spring, like Egypt, Libya and so on. The rulers were thrown out of power. So also Yemen's ruler was thrown out of power. He ruled for 32 years. He was thrown out of power, Ali Abdullah Saleh. His vice president became president. The people say the ruling didn't go well. They were not happy. So a tribal group of Yemen, they were called as Houthis, they revolted against. And then finally they took him into house arrest. But he escaped and reached to Aden. When they reached there, he escaped by Red Sea, reached to Saudi Arabia, asked the help of the Saudi king. And the Saudi king formed the coalition of the Gulf countries and was about to bomb the positions of the Houthis in support of the former president Hadi. That is the situation which led to all other things later on. And the war is still going on from 2015. Many young people, poor people suffered, lose lives, no proper health care, education, even starvation perhaps. I do not know the exact conditions now. The war is still continuing there. And before the Saudi government was about to bomb the positions of the Houthis, the Indian government, sensing it very serious condition, ordered all Indians to return. So the Indian government took out more than 5,000 Indians by flight and by ship and so on from Yemen, and also hundreds of other nationalities before the actual bombing began. And thereafter it is still continuing, the war, it is not over.
In 2011 was er de Arabische Lente en dat is ook overgewaaid naar Jemen. De president Hadi werd er na 32 jaren afgezet en de vicepresident werd president. Het volk was niet tevreden over het beleid. De Houthis revolteerden en arresteerden hem. Hij ontsnapte en vluchtte naar Aden en is dan over de Rode Zee gevlucht naar Saoedi-Arabië. Hij vroeg hulp aan de Saoedische koning, die een coalitie vormde en vervolgens de Houthis is beginnen bombarderen. De oorlog gaat nog altijd door. Vele jonge mensen en arme mensen lijden enorm. Er is geen medische zorg, geen onderwijs. En sommigen verhongeren misschien zelfs. Ik ken de exacte omstandigheden op dit moment niet. Voordat de Saoedi's de Houthis wilden bombarderen, wilde de Indische regering de Indiërs terug naar India halen vanuit Jemen, voor het echte bombarderen zou beginnen. We gaan er even muzikaal tussenuit en luisteren dadelijk verder naar de getuigenis van Father Tom.
Thank you.
welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag luisteren naar de getuigenis van vader Tom Hounalil, een priester die wij hier bij Radio Maria een tijd geleden mochten ontvangen. Die kwam getuigen over zijn tijd in gevangenschap in Jemen, toen hij daar als missionaris was. Hij was spiritueel begeleider en parochiepriester in een huis van Missionaries of Charity in Ada, in het zuiden van Jemen. Vader Tom was gekomen aan het moment waarop het in Jemen helemaal misgelopen is, het land helemaal in oorlog is gevallen, na de Arabische lente in 2011. En de Indische regering had omwille van die precaire situatie al haar inwoners teruggeroepen naar India. Dus er was een evacuatie. Ik vraag nu aan vader Tom hoe het komt dat hij en de Missionaries of Charity wel in Jemen bleven.
So when the Indian government had evacuated, before that itself, I was given a transfer back to Bangalore. In 2015, February, I reached back to Bangalore. Hardly a month went by, then only these political situations reached to such a state. That time there were four salesians of priests in Don Bosco priests in Yemen, and Missionaries of Charity, Mother Teresa sisters, numbered about 22 in all the four centers together. They were also given the option but to leave the country, but they said, if we go away, who will serve those who have no one whom they were serving? So they decided, all of them together, even if we have to die, we shall remain back to look after these poor. So they remained back. And Father M.K. George, who came with me in 2010 to Yemen, because they decided that way, he also decided to remain back. While the other three priests were new, one was only 3 months, and other two were just 1 year, 1.5 years. So they were on advice of the Indian embassy, also returned to Bangalore. All this evacuation took place in the Holy Week of 2015. And I'm in Bangalore. It was at Easter time, another, we may call it as an inner voice or an inspiration, which prompted me to seek permission again from my provincial superior to go back to Yemen. Of course, after a lot of questioning, he gave me the permission with the blessing of Mary, help of Christians.
Voor de bombardementen was ik in 2015 al teruggegaan naar Bangalore in India. Op dat moment waren er nog 4 Don Bosco Salesianen in Jemen en 22 Missionaries of Charity. Ze kregen de kans om er weg te gaan, maar ze zeiden, als wij weggaan, zorgt niemand voor hen. Dus ze besloten allemaal om te blijven. Ook als we moeten sterven, blijven we hier om voor deze armen te zorgen. En ook priester M.K. George, die samen met mij naar Jemen was gekomen, bleef. Er waren nog 3 andere priesters die echt nog maar kort in Jemen waren en zij zijn wel teruggegaan naar India. Deze evacuatie vond plaats in de Heilige Week, in de Goede Week van 2015. Ikzelf was op dat moment in Bangalore. En ik had een innerlijke ingeving om terug te gaan naar Jemen. Ik heb daar dan ook toestemming voor gevraagd aan mijn provinciaal overste. Na vele vragen liet hij me gaan met de zegen van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen.
I couldn't be going directly to Yemen because it's already all flights stopped to Yemen. I went over to Abu Dhabi, from there went to Djibouti. From there, after waiting 1 month in a UN's Red Cross flight, I reached to the capital of Yemen as the only passenger in the flight. All seats were filled with medicines. Reached to Sana'a, the capital. Again, I had to wait 1 month to reach back to my old place of Aden. I was the brightest priest in Aden in the cathedral church before, to reach back there. It was tough. After waiting 1 month, I reached to Aden on the 1st of July 2015.
Ik kon niet rechtstreeks naar Jemen gaan, omdat de directe vluchten allemaal geannuleerd waren. Ik ben dan eerst naar Abu Dhabi gevlogen. En daar heb ik een maand moeten wachten om dan uiteindelijk als enige passagier, de rest waren allemaal dokters, met een vlucht van het Rode Kruis naar Sana'a in Jemen te vliegen. En dan heeft het nog een maand geduurd alvorens ik terug naar Aden kon. Dat was een zware maand alvorens ik op 1 juli 2015 terug in Aden ben terechtgekomen.
And thereafter, of course, after reaching back, the situation improved gradually. And on the 4th of March, we never expected such a thing would happen. The sisters, the five Mother Teresa sisters, they were caring for about 120 elderly people in that home. I was staying in the guest room of the old age home of the sisters where they were caring for these Muslim Yemeni people, men, women, 120 like. We did not have Holy Mass that morning, but we had 1 hour of Eucharistic adoration, the five sisters and me, and I gave the blessing. After breakfast, I spent my time in the chapel of the sisters, finished all my personal prayers. Sisters had already moved to the elderly people's home where they were housed to give them breakfast and medicine. Around 8:30 in the morning, I came out of the chapel, was coming out to the other general drive when I heard 2 gunshots from near the main gate. It did not frighten me because we were used to hearing constant gunfire and bomb explosions and all in the nearby areas and so on. As I stepped out of the gate of the sisters' compound, I saw 3 gunmen, all with automatic weapon. Almost immediately one caught hold of my hand. I said, "I am an Indian." He told me to sit in the chair placed in front of the security room, which was just maybe 50 or 80 feet from where they caught me. I was going to sit there.
De situatie verbeterde er geleidelijk aan, maar op 4 maart gebeurde tegen alle verwachtingen in het volgende. De 5 zusters van Moeder Teresa in dat huis zorgden voor 120 zieken en ouderen. We hadden 's morgens een uur in eucharistische aanbidding doorgebracht. Na het ontbijt ging ik terug in de kapel om verder te bidden en gingen de zusters ontbijt en medicijnen brengen naar alle zorgbehoevenden in het huis. Toen ik later op de dag de kapel verliet, hoorde ik 2 schoten aan de hoofdingang. Dat maakte me op zich niet bang, want we waren geluid van schoten en bombardementen gewend. Maar toen ik naar buiten ging, zag ik 3 mannen met een machinegeweer. Al gauw nam 1 van de 3 mij vast bij de hand. Ik zei dat ik een Indiër was. Ik moest gaan zitten van hen in een stoel die tegenover de veiligheidspost stond, wat op een paar meter was van de plaats waar ze mij hadden vastgenomen.
But then our gardener who was watering the garden, he was running across the drive to go to switch off the water pump in the opposite side. He was shot and he fell there, bled badly, and later died. He was a Muslim. And another young man, he too is a Muslim. He was a worker in the house. He was not well, so he was resting in his room. One of these gunmen brought him into the security room and shot him too. Then they parked the car inside. They opened the main gate and parked their car inside. And I could see the man with a silencer gun walk straight 100 meters in to enter the old age home. And almost immediately brought 2 of the Mother Teresa nuns, Anselm and Margaret, with hands fastened, made them walk and reached them to the entrance, near to the car, and they put them in the car, which was parked near to the main gate. He went back a second time and brought 2 more, Judith and Reginette, in the same way, placed them in the car. He went back a third time. After a little time, he came back alone. I thought he killed the 5th and on that end, but I never remember having heard any gunfire. And coming back, he took the 4 sisters out from the car, took 2 Judith and Reginette along the drive, then into the garden. I could see them go or being taken. I heard 2 gunshots. Then I could see the other 2, Margaret, and finally was Anselm being shot on the head, maybe about 200 feet from where I was made to sit. I could see them fall by the bullet. They fall face down. All what I could do was just to pray, "Lord, have mercy on the sisters and those who are killing them."
Onze tuinman wilde de waterpomp gaan uitzetten en werd daarbij neergeschoten. Hij stierf later aan zijn verwondingen. Hij was een moslim. Een andere jonge man die bij ons werkte, ook een moslim, voelde zich niet goed en was aan het rusten in zijn kamer. Hem hebben ze ook doodgeschoten. Toen parkeerden ze hun auto in de binnentuin. Ik zag ze vervolgens naar binnen gaan in het huis waar de zusters waren. Meteen namen ze twee zusters mee naar buiten, zuster Margriet en zuster Anselm. Ze zetten hen in de auto. Hij ging nog eens naar binnen en nam weer twee zusters, zuster Judith en zuster Reginette, met handen gebonden mee naar buiten. Na een derde keer kwam hij weer naar buiten. Ik dacht dat hij de vijfde zuster ook zou gedood hebben, hoewel ik geen schot hoorde. Toen hij teruggekomen was, nam hij de vier zusters uit de auto. Eerst zuster Judith en zuster Reginette, en ik hoorde twee schoten. Vervolgens werden zuster Anselm en zuster Margriet voor mijn ogen neergeschoten. Ik kon enkel nog voor hun zielen bidden.
And the man came back to the car and called me to the car. Now I thought, it's my turn. I prayed, prepared myself for death in a way by praying Jesus, Mary and Joseph. Reaching the car, the man asked me if I'm a Muslim. I said, no, I'm a Christian. I was not with any collar or clergy dress that day there. After a little time, he opened the trunk or boot of the car, ordered me to get in. He helped me to get in by making me sit in the middle, bend my head and putting in one side, and lifted the leg and put in the other and closed the door. After some time, somebody opened the door again and threw towards my feet side the white altar linen and the altar cover cloth with something wrapped in it. When it was dropped, it made a metallic sound. So I was thinking it was the tabernacle of the Sisters' Chapel. If true, I knew there would be five or six small holy species. They closed the door and drove out the car with me in it. I thought Jesus in the Blessed Sacrament is accompanying me. Well, while in the car, I was thinking they may take me outside and kill me. They drove some distance and then stopped the car, took me out from the trunk of the car, blindfolded me and took me into another car and drove and then reached to a house somewhere in Aden. And they gave me food, made me sit there for some time and then gave me food. After some more time, they removed everything of me except my body and soul, gave me another set of clothes to wear, and of course blindfolded, hands and feet tied. Thus my 1.5 year in captivity began. In this 1.5 year captivity, they have shifted me at different period of time, of course blindfolded and taken. And in the last place, I think I stayed more than 1 year, I think. Also, in this 1.5 year period, they have taken videos of me in which I'm asked to say, request Holy Father Pope Francis, Bishop Paul of Abu Dhabi, and the Indian government authorities, please help me, please save me, in those kind of words. It is not my own, that's what they wanted me to speak.
Toen kwamen ze naar mij. Ik dacht dat het mijn beurt was om gedood te worden. Ik probeerde mij innerlijk voor te bereiden door te bidden tot Jezus, Maria en Jozef. Ze vroegen mij of ik een moslim was. En ik zei nee, ik ben een christen. Vervolgens staken ze me in de koffer van de auto. Even later gooiden ze het altaarlinnen met iets erin gewikkeld in de auto. Ik dacht dat Jezus in het Heilig Sacrament me gezelschap hield. Ik dacht dat ze me zouden vermoorden. Na wat rijden stopten ze, namen ze me uit de auto en geblinddoekt brachten ze me onder in een huis in Aden. Ze gaven me eten. Ze namen me alles af, behalve mijn lichaam en ziel, en gaven me nieuwe kleren, maar lieten me geblinddoekt en met handen en voeten gebonden. Zo begonnen mijn 1.5 jaar in gevangenschap. Ze hebben me een aantal keer van locatie doen veranderen, maar in de laatste plaats ben ik denk ik toch wel ongeveer een jaar verbleven. In deze periode van anderhalf jaar hebben ze af en toe video's van me gemaakt, waarin ik aan Paus Franciscus, bisschop Paul van Abu Dhabi en de Indische overheid moest smeken om me te helpen. Ze dwongen me om dat te zeggen. Beste luisteraars, we gaan er weer even muzikaal tussenuit en luisteren dadelijk verder naar het aangrijpende relaas van Father Tom.
Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará.
Kom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we vandaag luisteren naar de getuigenis van Father Tom. Hij is Salesiaan en heeft anderhalf jaar in gevangenschap gezeten in Jemen. Hij heeft het nu verder over zijn periode in gevangenschap.
Though I saw witnessed all these killings and all that event, thanks to the prayers of all my brothers and sisters all over the world, and those sisters who were killed must have been praying for me. I think the Lord heard the prayer. I did not suffer any nightmare, nor depression, nor frightful dreams, nor psychological breakdown right from that day till today. So I could rest. Of course, all these 1.5 years, all what I can know is I'm blindfolded most of the time, not allowed to move out, many a times even tied with a piece of cloth or whatever that was. So I could sleep well, no nightmares. So as I slept and woke up the next day, I thanked God for the day, prayed the Angelus, prayed one Our Father, Hail Mary and Glory Be, and prayer for the dead, eternal rest for each of the 5 nuns whom I thought were killed there and other people whom I thought were killed there. Then I said a Divine Mercy chaplet, 2 or 3 or 4 rosaries, Stations of the Cross, meditated, and a spiritual holy mass, no bread and wine, no books, all from memory, recite the prayers of the holy mass, ask Jesus spiritually to provide me bread and wine, thus a spiritual holy mass and a spiritual holy communion, in which I prayed for everyone, even those who were keeping me in captivity. They never injured me physically, all my teeth, all my bones are all in good condition, thanks to the Lord, thanks to all my brothers and sisters for your prayers.
In heel die periode heb ik, Godzijdank, de gebeden van vele vrienden van over heel de wereld en ongetwijfeld ook van de zusters die zijn verwoord, ervaren. Ze moeten wel voor me gebeden hebben. Want tijdens heel de periode van gevangenschap ben ik er mentaal niet onderdoor gegaan. Ik was niet angstig en ik heb tot op de dag van vandaag geen nachtmerries gehad. Ik was in deze periode meestal geblinddoekt, vaak ook vastgebonden. Dus ik kon eigenlijk bijna alleen maar bidden. Ik sliep eigenlijk ook goed. Ik dankte God iedere ochtend voor de dag, bad het Angelus, het Onze Vader, het Wees Gegroet en bad voor het zielenheil van de 5 zusters waarvan ik dacht dat ze overleden waren. Ik bad het Kroontje van Barmhartigheid en 3 of 4 rozenkransen per dag. Ook droeg ik de heilige mis op geestelijke wijze, want er was geen brood en wijn en er waren ook geen misboeken. En ik bad daarbij voor iedereen, ook voor mijn gijzelaars. Ik moet God en al mijn broeders en zusters danken voor hun gebeden, want ze hebben me ook niet mishandeld in het gevangenschap.
Maybe 3 months through captivity, I came to learn from one of them that one of those sisters survived. Of course, though the 4 were dead, I was thinking the 5th was killed, but came to know from in a dramatic way, perhaps, if you say, one day the man came with his mobile phone. He is the one who used to give me food and so on, and spoke little English. He showed my Facebook profile picture in his mobile phone and said, "You look very nice." I asked him from where he got it. He said, "From Google." After that, he asked, "Are these women not afraid of life?" So I thought to myself, he might be meaning the nuns, the sisters. With all my fingers up, I said, "All the 5 are dead." To my surprise, he says, "No, not all 5, only 4 are dead. One escaped, hiding in the refrigerator." Well, since the information came from him voluntarily, I thought it might be true. I thanked Jesus in my heart. Thank you, Jesus, for having preserved Sister Sally, because I knew the other 4. I already saw them being brought to the car and taken back, and heard the gunshot or falling to the ground with the bullets under the head. So I thank Jesus. Thank you, Jesus, for preserving Sister Sally.
Na 3 maanden in gevangenschap vernam ik van een van mijn gijzelaars dat de 5de zuster, die ik niet heb zien vermoorden, het overleefd had. Ik ging ervan uit dat zij ook dood was. Op een dag kwam de man die mij eten gaf met zijn gsm binnen en hij toonde me mijn Facebook-profielfoto en zei: "U ziet er zeer goed uit." Ik vroeg waar hij die foto had gehaald. Hij zei: "Van Google." Hij vroeg me vervolgens: "Zijn deze vrouwen niet bang van het leven?" Ik dacht dat hij de zusters bedoelde en ik stak 5 vingers op en zei: "Ze zijn alle 5 dood." Hij antwoordde tot mijn verbazing: "Nee, niet alle 5. Eentje heeft het overleefd. Ze was verstopt in de koelruimte." Gezien hij zelf me die informatie gaf, dacht ik dat het wellicht wel waar zou kunnen zijn. Ik dankte God omdat hij zuster Sally had gered. Want de andere zusters had ik immers zelf vermoord zien worden.
After this information, of course, more than one year passed by. I was prayed by those men who came from Oman. I don't know who they are exactly. They received me from these men who were handing me over to them at some location somewhere in Yemen. They drove and reached to Oman, and finally they reached me in a flight to the capital of Oman, Muscat. From there they sent me or took me, I don't know whichever way, reached to Rome. I was kept in Don Bosco Vatican Community of the Salesians. The Vatican Hospital took care of all my health issues. On the 13th, I met Holy Father Pope Francis. And then after once my health was better, the doctors said that I am fit to move. I went back to India.
Nadat ik deze informatie had gehoord, ging er nog meer dan een jaar voorbij. En vervolgens werd ik overgeleverd aan mensen uit Oman. Ik weet niet wie ze waren. Uiteindelijk namen ze me met een vlucht naar de hoofdstad van Oman en van daaruit naar Rome. Daar verbleef ik in het hoofdhuis van de Salesianen in het Vaticaan. En ik werd in het Vaticaans hospitaal verzorgd voor al mijn gezondheidsproblemen. Ik ontmoette daar ook paus Franciscus op de derde dag. Vanaf het moment dat het beter ging met mijn gezondheid en de dokters zeiden dat ik terug mocht bewegen, ben ik terug naar India gegaan. En we gaan er een laatste keer tussenuit, beste luisteraars, voor een stuk muziek, om dan dadelijk nog verder te luisteren naar het contact dat vader Tom nog heeft gehad met zuster Sally, de enige zuster die de aanslag heeft overleefd.
Ja,
en welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag luisteren naar de getuigenis van vader Tom, Unulalil. Hij is Salesiaan van Don Bosco en hij heeft 1,5 jaar in gevangenschap doorgebracht in Jemen. Hij is gevangen genomen door moslim-extremisten, waarvan hij tot op de dag van vandaag nog altijd niet weet wie ze precies waren. Hij vertelt nu verder hoe hij ook nog contact heeft gehad met zuster Sally.
Before that, from the Don Bosco community, one day, one of the Salesians of Don Bosco there, he connected me over telephone to that sister, whom I learned from them that she survived. You know, she was in Beirut in Lebanon on that day, so I spoke to her for the first time after this event. And what she told me is that she told me she was told by those two sisters who were caught first, they could have seen something happening at the main gate from the work, from their workplace window, and sensing danger told her to go to hide. She went to hide in a small room close to the kitchen, a refrigeration room, a small room maybe 3 meter by 3 meter in size, having 4 or 5 big freezers which all filled with fruits and vegetables, just one door to the room and a window out. She went to hide in that.
Een van de Salesianen van Don Bosco verbond me toen ik nog in het Vaticaan was telefonisch met zuster Sally, die de aanslag had overleefd. Zij was op dat moment in Beirut, in Libanon. Ik sprak haar voor de eerste keer sinds het gebeuren. Ze vertelde me dat de twee zusters die eerst waren meegenomen haar nog hadden verwittigd dat ze iets zagen gebeuren aan de poort. Ze vermoedde gevaar en zei daar toen dat ze zich moest verstoppen. Ze ging zich verstoppen in een kleine ruimte van 3 op 3 meter met slechts 1 deur en een klein raampje.
She says her hands and legs were shaking with fear. She could already see the gunmen through the gap of the window or whatever coming in like. And the last prayer she uttered, she says, was the prayer to Mother Mary, the Memorare. As soon as she finished that prayer, she says, she felt as though a white sheet of cloth was covering her leg. And with that instant, her shivering stopped. She was able to stand behind the door quietly. She says, three times those gunmen, one after the other, walked into the room. And they opened each of those freezer boxes, searched, and then finally went out through that same door without seeing sister standing behind the door. Well, Our Lady or Our Lord worked that miracle of blocking those men's eyes from seeing sister. Had they seen, she would have been taken and killed too. Well, this is how she was preserved. After many hours of waiting, she came out of the hiding. She said she moved to the wards of the elderly people. They didn't kill any of the elderly people, but she saw all her workmen and women. They are all Muslim, Yemeni people, men and women. They were all killed, all the workers, 12 of them. Then she looked for her sisters, found their bodies in the garden. Then she thought of me, came to the chapel looking for me. She says she saw the tabernacle open, the altar linen and altar cover not there, a ciborium sitting on the altar with some water in it. So she concluded, I must have heard some noise and must have sensed danger, must have been consuming the holy species. Well, that wasn't true. I was caught from outside. I couldn't be doing, yes, had they got an opportunity, yes, I could have done, but it was not me. Holy species were desecrated there. What, how, we do not know.
Ze zei dat haar handen en benen schokten van angst toen ze de schutter zag toekomen door het raampje. Ze zei als laatste gebed het memorari, een gebed tot onze lieve vrouw. Toen ze dat gebeden had, ervoer ze als het ware een wonderlijke bescherming. Ze verstopte zich achter de deur en de mannen zijn tot 3 keer toe binnengekomen. Hebben alle diepvriezers opengegaan, maar gingen elke keer weer naar buiten zonder zuster Sally achter de deur te zien staan. Onze lieve vrouw en onze lieve Heer hebben dit mirakel voltrokken, dat ze haar niet gezien hebben. Want anders zou ook zij vermoord zijn geweest. Na uren wachten verliet ze de kamer en ging kijken. De ouderen en zieken waren allemaal nog in leven, maar de 12 werkmannen, allemaal moslims, mensen uit Jemen, zowel mannen als vrouwen, werden allemaal omgebracht. Toen zocht ze de zusters, die ze alle 4 in de binnentuin dood vond. Vervolgens ging ze naar mij op zoek in de kapel. Ze zag het open tabernakel en zag de cibori met het Allerheiligste in. Ze dacht dat ik de heilige hostie had genuttigd, zodat deze niet meegenomen kon worden. Maar dat was niet zo, want ik was buiten. De heilige hostie is dus ontheiligd, maar wat en hoe weten we niet.
Well, this is the story in short. All of you prayed for me for the long 1.5 year. I'm here today just to thank in Jesus' name for the prayers of everyone all over the world. Even Hindus and some Muslims too prayed for me, I know, or I realized when I came out. The Lord, the living God, has heard the prayers of everyone, and I'm set free without any other injuries, neither for body nor for soul nor for mind, sane, safe, spirit and body. Thanks to the Lord, the living God. Thanks to the Lord who heard the prayers of all my brothers and sisters all over the world. I understand that the best weapon the Lord Jesus has given us is prayer. You all have used it on my behalf. Find it the answer in my being come out safe and sound and to bear this testimony for that living God who has heard the prayer and will continue to hear the prayers. So let's be strongly using that weapon of prayer. And secondly, the best medicine the Lord gives us is forgiveness. The Lord said, forgive your enemy and pray for. Well, I was able to pray for the sisters and those who were killing them, and even in captivity I prayed for those who were keeping me. I used to pray for the end of war and all that. Maybe all that was made me remain calm in captivity. Didn't go mad or crazy. So the best medicine the Lord gives us is forgiveness. He said, forgive your enemy and pray for them for their good. He also prayed for those who were nailing him to the cross, to the Father, saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So the best medicine the Lord has given is forgiveness.
Dit is in het kort mijn verhaal. Velen van jullie hebben voor mij gebeden gedurende deze anderhalf jaar. Ik ben zo dankbaar voor alle mensen die voor me gebeden hebben. De Heer, de levende God, heeft mij gered en ik ben er gezond uitgekomen, gezond naar geest en lichaam. Dankzij God die al onze gebeden heeft verhoord. Ik heb nu begrepen dat het gebed het beste wapen is dat God ons gegeven heeft. Hij heeft mij laten bevrijden, zodat ik deze getuigenis kan geven. Laten we dat wapen van het gebed sterk gebruiken. En ook het sterkste medicijn dat de Heer ons heeft gegeven, is vergeving. Ik heb ook gebeden voor zij die de zusters gedood hebben en voor mijn gijzelaars. Daarom ben ik niet gek geworden. Vergiffenis is het beste medicijn. Onze Heer bad ook voor degenen die hem aan het kruis nagelden.
And lastly, I would say, I was safe in Bangalore. It was the inspiration of the Lord that prompted me to ask permission and to go back again in Yemen. The Lord wanted me to come back. My mission was not over. I considered myself unfortunate not to have been a martyr along with the other sisters. The Lord thought differently, perhaps, and kept me in captivity for so long and made all of you to pray for me. And my mission now is to proclaim that the Lord is our living God, who continues to hear and to bear this testimony. That's what brought me here to into this country to on invitation to share this testimony. And another opportunity for me to thank everyone who has prayed for me. So I realized the Lord has a mission for each one of us. Only in the quiet moment of our prayer that we will be able to realize what that mission is. Some people the Lord may call to be priests, others to be nuns or religious. The vast majority of people the Lord will call them to be good parents or families. All these are great vocations, provided one is willing to realize what that call is and say generous yes to the Lord's plan. Then the Lord will be with us to fulfill that mission He has for us, to live that vocation and to serve our brothers and sisters and love our brothers and sisters as we would love ourselves, in that we will be loving God and serving God. I wish the same for everyone all over the world, for peace in the world. Prayer is very powerful. Let us use, not judging, but take the medicine of forgiveness and in prayer, praise God, and to realize the mission.
En tot slot wil ik iedereen bedanken voor het gebed en ook dat ik hier op Radio Maria kan getuigen om zo meerdere mensen te bereiken. Het is nu mijn missie om te getuigen dat onze God de levende God is. Ik moest terugkeren naar Jemen. God heeft het zo bedoeld. En God heeft voor iedereen een missie weggelegd. En we kunnen die enkel in de stilte van het gebed ontdekken. Sommigen zijn geroepen tot het priesterschap of het religieuze leven, maar de meerderheid is geroepen om een goede ouder te zijn. Wat ook zo'n belangrijke roeping is om goede families te hebben. We moeten enkel luisteren naar Gods stem en dan vriendelijk ja antwoorden op zijn roep. Onze broeders en zusters lief hebben en zo hebben we God lief. Niet oordelen en vooral ook het medicijn van de vergeving nemen.
Thank you to all my listeners and to Radio Maria for this occasion, for this opportunity for me to speak, at least though I am not able to reach to everyone, at least to so many who are listening this message, and my gratitude for your prayers. Wish you all the best and God's blessings. And Mother Mary's protection. Amen.
Hij dankt ons nog eens hartelijk voor degene van ons die voor hem gebeden hebben, want het is natuurlijk ook wel in de media geweest. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze mooie getuigenis van Father Tom, die weldra ook op onze website zal verschijnen, radiomaria.be. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe.